Onze hulp en onze verwachting is van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus onze Heer door de Heilige Geest. Amen. Laat ons samen bidden. Heer Almachtige, zo buigen we ons in aanbidding voor u neer. U de grote schepper aller dingen. U die het gans universum geschapen hebt door het woord van uw kracht. Door de eeuwige wijsheid Gods. U die uw schepping tot op de huidige dag in stand houdt. U die ons leven geschapen hebt in de schoot van onze moeder, omdat u wilde dat we er zouden zijn, om u te loven en te prijzen, om u te verheerlijken, om een instrument te zijn in uw hand vol liefde, jegens u en onze medemens. Heren, zo naderen we voor u in afhankelijkheid, in aanbidding, voor die troon der genade, waar de miljoenen en miljoenen hemelwezens u onafgebroken het heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen toeroepen en toezingen. En de verlosten die ons zijn voorgegaan. Heere, we danken u dat u uw hand nog beschermend over ons uitgestrekt houdt. Terwijl zoveel broeders en zusters van ons vervolgd worden op allerlei plaatsen in de wereld, hun geloof moeten belijden door het geven van hun bloed. Heere, u schenkt ons nog vrede en vrijheid om u te dienen, om getuige te zijn van u. In een wereld waarvan we het besef hebben dat we toch steeds verder de eindtijd binnengaan. We zien de machten der duisternis oprukken aan alle kanten. Maar Heere, u houdt uw kerk in stand en u houdt het getuigenis in stand. Heere, en zo naderen we voor uw troon, die een troon der genade is, geworden vanuit een van waaruit een Godstroom der genade vloeit in gemeente, in huis en hart. Zodat elk zich daarin kan baden, gezond kan baden, wat gebogen gaat door smart. Heer, het kan zijn droefheid over je zonden, zodat je de neiging hebt om maar zo ver mogelijk bij u vandaan te kruipen. Het kan bitterheid zijn over wat men ons heeft aangedaan, op onrechtvaardige wijze. Het kan angst zijn voor de toekomst en voor de dingen die over de wereld gaan komen. Het kunnen zorgen zijn die met ons werk of onze baan te maken hebben. Of met ons gezin, onze kinderen of onze kleinkinderen. Heere, en daarom zijn we zo dankbaar dat u ons trekt naar uzelf toe. Dat u ons uitnodigt om die dingen maar bij u neer te leggen. Dat we ook de verkeerde dingen mogen belijden en dat het bloed van Jezus reinigt van alle ongerechtigheden. Dat we vanuit het donker naar u, naar het licht toe mogen wandelen. Om verlost, gereinigd te worden, zodat de vrede van God onze ziel weer binnenstroomt. En dat wat er ook om ons heen gebeurt, we het mogen beseffen wat de toekomst ook brengen mogen. Mij geleid des Heeren hand. Daarom rust mijn ziel. Uw God is koning. Zo naderen we tot u en we danken u. Dat als we vragen of u bij ons wilt zijn door de Heilige Geest, in die innerlijke en innige gemeenschap met uzelf, dat u dat gebed altijd verhoort. Dat u bij ons komt, naast ons gaat zitten, een arm om ons heen slaat, in ons hart komt, zodat de vrede Gods die alle verstand te boven gaat, ons weer innerlijke rust en vrede geeft. Heer, als we straks de Bijbel gaan open doen, wilt u dan geven dat we het gaan begrijpen met ons verstand, dat er ook iets van openbaring in ons hart plaatsvindt, dat we het echt gaan zien in één keer, zodat vervolgens ook onze handen wel weten wat ze praktisch namens u in deze wereld mogen doen. Om uw naam te verheerlijken. Heere, gebruik ze ons leven in uw dienst. Totdat Jezus komt om alle dingen voor eeuwig nieuw te maken. In zijn naam. Amen. Zingen wij even uit de bundel van Johannes de Heer. Lied 661, vers 1. Prachtig lied dat uitziet op de komst van het koninkrijk van vrede en gerechtigheid, waarin tot in de natuur toe veranderingen zullen gaan plaatsvinden. De leeuw met het lam. De leeftijd van de mensen als die der bomen. Niemand zal zeggen, ik ben ziek. Vele zegeningen die dat koninkrijk gaan bevatten. Jesaja, maar er zijn vele profeten die uitzien naar dat koninkrijk en erover profeteren, brengt het zo onder woorden in Jesaja 2, vers 2 tot 4. Daar zegt hij, geïnspireerd door de Heilige Geest, het zal geschieden in het laatst der dagen, dan zal de berg van het huis des Heren, dat is de berg Sion in het hart van Jeruzalem, vaststaan als de hoogste der bergen. En hij zal verheven zijn boven de heuvelen. En alle volkeren zullen derwaarts heen stromen. En vele naties zullen optrekken en zeggen, komt, laten we opgaan naar de berg des Heren, naar het huis van de God van Jacob, opdat hij ons leren aangaande zijn wegen. En opdat we zijn paden bewandelen, want uit Sion zal de wet, de Torah, uitgaan. En des Heren woord uit Jeruzalem. En hij zal richten tussen volk en recht spreken over machtige naties. En dan zullen ze hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. En de oorlog zullen ze niet meer leren. Maar voordat het zover is, zijn er ook de geboorteweeën die over de aarde gaan komen. En rijden de apocalyptische ruiters uit. Apostel Johannes mag dat zien en erover schrijven in Openbaring het zesde hoofdstuk. Hij zag en zie en dan volgt er iets wat hij ziet. Die visioenen, die vergezichten hoeven niet altijd chronologisch op elkaar aan te sluiten, soms wel. Maar het geeft vaak ook weer wat het volgende is dat hij zag. En ik zag toen het lam een van de zeven zegels opende. En ik hoorde een van de vier levende wezens zeggen met een stem als van een donderslag, kom. En ik zag en zie een wit paard. En die erop zat had een boog en hem werd een kroon gegeven en hij trok uit overwinnende en om te overwinnen. En toen hij het tweede zegel opende, hoorde ik het tweede levende wezen zeggen, kom. En een tweede, een rossig paard kwam en hem die erop zat werd gegeven de vrede van de aarde weg te nemen. En dat ze elkander zouden slachten. En hem werd een groot zwaard gegeven. En toen hij het derde zegel opende, hoorde ik het derde dier zeggen, kom. En ik zag en zie een zwart paard. En die erop zat, had een weegschaal in zijn hand. En ik hoorde als een stem te midden van de vier levende wezens zeggen, een maat tarwe voor een schelling. En drie maten gerst voor een schelling. En breng geen schade toe aan de olie en aan de wijn. En toen hij het vierde zegel opende, hoorde ik de stem van het vierde dier zeggen, kom. En ik zag en zie een vaal paard. En die erop zat, zijn naam was de dood. En het dodenrijk volgde achter hem. En hun werd macht gegeven over het vierde deel der aarde. Om te doden met het zwaard, met de honger, met de zwarte dood en door de wilde dieren der aarde. En toen hij het vijfde zegel opende, zag ik onder het altaar de zielen van hen die geslacht waren, om het woord van God en om het getuigenis dat ze hadden. En ze riepen met luider stem en zeiden, tot hoe lang, o heilige en waarachtige heerser, oordeelt en wreekt gij ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen. En aan elk hunner werd een wit gewaad gegeven. En hun werd gezegd dat ze nog een korte tijd moesten rusten, totdat ook het getal vol zou zijn van hun mededienstknechten en hun broeders die gedood zouden worden, evenals zij. En ik zag toen hij het zesde zegel opende en daar geschiedde een grote aardbeving. En de zon werd zwart als een haren zak en de maan werd geheel als bloed en de sterren van de hemel vielen op de aarde gelijk een vijgenboom zijn wintervijgen laat vallen wanneer die door een harde wind geschud wordt. En de hemel week terug als een boekrol die wordt opgerold en alle berg en eiland werd van zijn plaats gerukt. En de koningen der aarde en de groten, en de oversten over duizend, en de rijken, en de machtigen, en iedere slaaf, en vrije, verborgen zich in de holen en de rotsen der bergen. En ze zeiden tot de bergen en tot de rotsen, valt op ons en verbergt ons voor het aangezicht van hem die gezeten is op de troon, en voor de toorn van het lam. Want de grote dag van hun toren is gekomen. En wie kan bestaan? Tot hiertoe de lezing van de schrift. En het thema van de prediking zal zijn apocalyptische ruiters en het koninkrijk der hemelen. Want dat koninkrijk komt dwars door alles heen. Ja, het koninkrijk der hemelen. Wat is het koninkrijk? Wat is een koninkrijk? Een koninkrijk is daar waar een koning het voor het zeggen heeft. Zijn koninklijke macht regeert. En vervolgens is een koninkrijk ook het gebied waarover hij zijn macht kan uitoefenen. Nederland is een koninkrijk. De koning heeft niet zoveel macht meer. Maar toch, het is een constitutionele monarchie. Er moeten wetten getekend worden. Politieke verantwoordelijkheid ligt bij de Tweede Kamer. Maar we hebben nog altijd dat koninkrijk. En er is nog altijd een zekere macht, koninklijke macht, aan de koning gegeven. Maar het gebied waarover dat geldt is natuurlijk alleen in Nederland. Dat is niet in Duitsland en ook niet in België. Dat heeft dus zijn grenzen. Het is de koninklijke macht en het is het gebied waarover hij regeert. Nou, wat is dan dat koninkrijk Gods, dat koninkrijk der hemelen, dat koninkrijk van de Here en zijn gezalfde? Natuurlijk is het zo, zoals de schrift zegt, de aarde en haar volheid zijn des Heren. De grote schepper aller dingen ziet uit het ongenaakbaar licht het gans gedrag der stervelingen. Niets is bedekt voor zijn gezicht. Maar dat koninkrijk der hemelen, dat betekent toch iets anders. Dat gaat over de koninklijke macht van de koning. En wie is de koning? De koning is de gezalfde van de Heer. Gezalfde, dat woord betekent in het Grieks Christus, in het Hebreeuws Messias. Dat is de gezalfde van de Allerhoogste. En zijn koninklijke macht, die heerst in zijn gebied. Het koninkrijk der hemelen, er werd nog wel eens langdurig in de theologie eraan gedacht dat het koninkrijk der hemelen, dat was de hemel. Het ging uiteindelijk over hoe de ziel aan zou komen in de hemel, in het koninkrijk der hemelen. En daar ging het uiteindelijk om. De aarde was eigenlijk niet meer belangrijk, een Joods volk was niet meer belangrijk, wij waren Israël, zei de kerk. Dat kleine stukje land in het Midden-Oosten was ook niet belangrijk. De stad Jeruzalem was niet belangrijk. Wij waren als Gods volk onderweg door de ontberingen van deze wereld, totdat we tenslotte in het beloofde land aan zouden komen. En dat was daar niet ergens in het Midden-Oosten, maar dat was natuurlijk in de hemel. En wanneer het dan ging over Jeruzalem, dan moest je denken aan het hemels Jeruzalem. De kerk zei, je moet die dingen allemaal geestelijk gaan verstaan. Dus dat koninkrijk der hemelen, dat was de hemel. En natuurlijk is het zo dat wanneer je in vertrouwen op de Heer, op je Heer en je Heiland, tenslotte de ogen sluit, dan mag je ze weer open doen in de aanwezigheid van God en van het Lam. Zoals die zielen onder het altaar, die zich bewust zijn van zichzelf, die zich er ook bewust van zijn wat hun is overkomen, en die het woord tot de Allerhoogste richten. Wanneer grijpt u niet in? Wanneer gaat u eindelijk al dat onrecht vergelden wat ons is aangedaan aan onze moordenaars en de beulen en alles en iedereen die maar met geweld op deze aarde tekeer gaat? Hoe lang nog? Wanneer komt er eindelijk de gerechtigheid en de vrede op aarde? Wanneer komt uw koninkrijk? Of gaan de dingen in de wereld maar eindeloos zo door, zoals we ze zien gebeuren met alle ellende van dien? Het koninkrijk der hemelen, die uitdrukking betekent niet de hemel. Die uitdrukking betekent het koninkrijk op aarde. Zoals dat vanuit de hemel geschonken wordt. Dat betekent die uitdrukking. Als de Heer Jezus en Johannes de Doper beginnen met hun prediking in Israël, dan gebruiken ze zelfs precies dezelfde woorden. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Dan bedoelen ze niet, de tijd is nu aangebroken waarin je ziel naar de hemel kan gaan. Nee, dat koninkrijk dat uit de hemel op aarde geschonken wordt, nu gaat doorbreken. Als de Heer Jezus, zijn discipelen zeggen, Heer, leer ons bidden. En dan leert de Heer Jezus ons dat prachtige gebed, het Onze Vader. En dan leert hij ons zo te bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Waar? Op aarde. Gelijk in de hemel, daar geschiedt uw wil. Maar we verlangen ernaar dat dat koninkrijk op aarde gestalte krijgt. Dat eindelijk de machten der duisternis het niet langer voor het zeggen hebben. Onze aarde is bezet gebied door de machten der duisternis. Efeze 6, de wereldbeheersers deze duisternis waar we tegen te strijden hebben. De boze geesten in de lucht. De duivel wordt genoemd de overste der wereld. Hij heeft het kennelijk voor het zeggen in de wereld. In de verzoeking in de woestijn, dan kan hij tegen de Heer Jezus zeggen, maak een knieval voor mij en ik geef je de koninkrijken van de aarde. Nou, je kunt alleen maar iets aanbieden als je het in je bezit hebt. Hij als overste van deze wereld biedt dan aan Jezus het gezag over de koninkrijken van de aarde aan, mits die maar voor hem eerst een knieval maakt. Bezet gebied. De Hebreeënbrief zegt, ja, Jezus is overwinnaar, maar nu zien we nog niet dat alle dingen hem onderworpen zijn. Hij heeft in principe wel de overwinning behaald over zonde, ziekte en dood en triomfantelijk uit de dood opgestaan, maar we zien nog niet hoe op aarde alle dingen hem onderworpen zijn. Dat komt nog en daarom zegt hij, bid daarvoor dat dat koninkrijk komt, dat de Heere eindelijk vanuit de hemel, hij zegt, mijn koninkrijk is niet van deze wereld, zodat je het met geweld of wapens of met revolutie tot stand zou kunnen brengen. Als dat het geval was, had ik mijn vader om legioenen engelen kunnen bidden die dat dan gedaan hadden. Tegen Petrus zegt hij, stop je zwaard weer in de schede. Maar ik ben koning, zegt hij. En dat koninkrijk komt, maar het zal vanuit de hemel geschonken worden. De Allerhoogste zal het tot stand gaan brengen in deze schepping, op deze wereld. En zo hebben we dat prachtige gedeelte gelezen uit Jesaja 2, hoe dat er dan uitziet. En dat koninkrijk heeft dus kennelijk alles te maken met Israël, dat kleine gebied daar in het Midden-Oosten, en met de stad Jeruzalem. Wanneer van Jeruzalem de Torah zal uitgaan. Jesaja zegt, dat in het laatst der dagen, dan zal het geschieden in verre toekomst, dat de berg Sion, de berg van het huis des Heren in het hart van Jeruzalem, die berg waar vroeger de tempel op stond, de tempelberg, zowel de tempel van Salomo als ook de tweede tempel, die van Zerubabel of Herodes, daar staan nu twee moskeeën. Maar dan zal de berg van het huis des Heren vaststaan als de hoogste der bergen. En hij zal verheven zijn boven de heuvelen. Nou, dat is vandaag de dag nog niet het geval. Als u ooit in Israël geweest bent en u gaat op de Olijfberg staan, dan kunt u neerkijken op wat het tempelplein was. Zelfs de Olijfberg is nu hoger dan die berg Sion, dan de tempelberg, dan niet meer. Dan zal die berg verheven zijn boven de heuvelen. Ja, hoe moet je je dat voorstellen? Er zal dus geologische activiteit plaatsvinden. Er zal grond omhoog gedrukt worden en andere delen zullen wegzakken. Zacharia spreekt erover dat de Olijfberg zelfs in tweeën zal splijten en er een dal gaat ontstaan door de Olijfberg heen. En als je natuurkundigen of geologen vraagt hoe dat mogelijk is, dan zullen ze je vertellen dat er een breuklijn in de aarde loopt daar. Die begint in Lake Victoria in Afrika en zet zich door naar het noorden, dwars door Israël heen, tot in Syrië toe. Die Jordaanvallei, de Jordaanslenk, is een onderdeel van die breuklijn die daar in de aardkorst loopt, met ook zijscheuten, zeg maar. Het is dus aardbevingsgevoelig gebied. En in de geschiedenis van Israël lees je ook regelmatig van de aardbevingen. En zelfs in het boek Openbaring lees je dat Jeruzalem door een aardbeving getroffen wordt, waardoor 7000 mensen zullen omkomen. Er gaat daar dus het een en ander gebeuren. Maar het eindresultaat is dat de berg des Heren de hoogste der bergen zal zijn. Dat is trouwens ook slecht nieuws voor die twee moskeeën die er staan. Hij zal verheven zijn boven de heuvelen. En alle volkeren zullen daarheen stromen. Vele naties zullen optrekken en zeggen, kom, laten we opgaan naar de berg des Heren. Vandaag de dag sturen de volkeren hun vertegenwoordigers, hun ambassadeurs, nog naar New York, naar het gebouw van de Verenigde Naties. Een soort wereldparlement, maar dan niet meer. Dan zullen ze hun vertegenwoordigers zenden naar Jeruzalem. Dat dan het centrum van de wereld zal zijn. Komt, laten we opgaan naar de berg des Heren, naar het huis van de God Jacobs. Naar het huis van de God van de 12 stammen van Israël. De tempel. Opdat hij ons leren aangaande zijn wegen. En opdat we zijn paden bewandelen. Dan zal van Jeruzalem uit het onderricht plaatsvinden hoe de volkeren in vrede en gerechtigheid met elkaar zullen kunnen leven. Want uit Sion zal de Torah uitgaan. De Torah is veel meer dan wet. Het zijn de richtlijnen ten leven. Natuurlijk, daar horen ook de 10 geboden bij en andere geboden. Maar het zijn de richtlijnen ten leven die God aan Israël gegeven heeft, zodat dat aparte volk, een volk van, ja, van koningen en priesters zou zijn, om vanuit dat volk de volkeren van de wereld te zegenen. De weg te wijzen naar vrede en geluk. Uit Sion zal dan de Torah uitgaan. En des Heren woord uit Jeruzalem. Niet het hemels Jeruzalem, maar het aards Jeruzalem. En hij, wie is die hij? Hij zal richten tussen volk en volk en recht spreken over machtige naties. Die hij is de koning der koningen en de heer der heren. Dat is de leeuw uit de stam van Juda. Dat is de Heer Jezus Christus, die zoals de engel Gabriel het beloofd heeft, zal zitten op de troon van zijn vader David. En die troon stond in Jeruzalem. En hij zal heersen over het huis van Jacob. En dat zijn de 12 stammen van Israël. En we zien ze thuiskomen. We zijn een bijzondere generatie. We zien hoe uit de hele wereld de Joden terugkeren naar het land. Omdat de Heere alles wat hij aan Israël beloofd heeft, ook aan Israël zal vervullen. Zoals hij ook alles wat hij aan ons, aan zijn gemeente beloofd heeft, aan ons zal vervullen. Hij is trouw aan zichzelf. Ook aan de verbonden met Israël gesloten. En daarom keren de Joden terug. Ja, doof en blind, nog altijd. Maar ook dat gaat veranderen. Nationaal herstel eerst, maar het zal gevolgd worden door geestelijk herstel. Het is alles voorbereiding voor de komst van de koning. Voor de komst van zijn koninkrijk, vanuit Jeruzalem. Hij, de grote zoon van David, zal zitten op de troon van zijn vader David. En hij zal heersen te midden van Jacob, de 12 stammen Israëls. En aan zijn rijk zal geen einde komen. Want hij leeft en is opgestaan uit de doden. En hij zal regeren in de aionen die komt, tot in alle eeuwigheid. Hij zal richten tussen volk en volk. En recht spreken over machtige natiën. Hij zal zeggen, zo gaat het gebeuren. Tegenwoordig als de volkeren een verschil van mening hebben en ze komen er niet uit, dan gaan ze oorlog met elkaar voeren. En wie de oorlog won, had kennelijk gelijk. Dan niet meer. Dan zal hij zeggen, zo zal het conflict worden opgelost. En het is geen vrijblijvend advies. Psalm 2 zegt over de Messias koning, als die regeert, dan zal het zijn met een ijzeren staf. En indien nodig de volkeren stuk slaan als pottenbakkerswerk. Dus het is niet van take it or leave it. Misschien is dit wel een goed idee of dat wel een goed idee. Nee, zo gaat het gebeuren. Hij regeert met macht en majesteit. Hij zal richten, recht maken, ook oordelen tussen volk en volk. En recht spreken over machtige natiën. En als dat het geval is, dan is er geen reden meer om oorlog te voeren. Dan ontstaat er vrede en gerechtigheid. Wat doe je dan met je wapentuig? Met je tanks en je raketten en alles wat je maar ontwikkeld hebt. Omsmelten, omsmeden, tot landbouwwerktuigen. En dat is precies wat ze zullen doen. Dan zullen ze hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. En de militaire academies kunnen gesloten worden, want ze zullen de oorlog zelfs niet meer leren. Het hele krijgsbedrijf zal niet meer onderwezen worden. Dat is het koninkrijk dat komt, van vrede en gerechtigheid. Wanneer vanuit Jeruzalem de vrede de ganse aarde zal bedekken. Dat is waar Jezus van zegt, bid daarom. Dat zijn wil geschieden, zoals dat in de hemel gebeurt, ook op aarde. Wanneer hij aanwezig is in Israël en begint met zijn verkondiging, dan worden om hem heen de tekenen van het koninkrijk zichtbaar. Zieken worden genezen. Rondom hem heen blinden worden ziende, doven gaan horen. Hij bedwingt de krachten van de natuur. Hij zegt tegen de wind en de golven, zwijg, wees stil. Geen honger. Op een dag neemt hij 5 broodjes en 2 vissen en gaat breken en breken en duizenden mensen worden gevoed. En tenslotte zijn er nog 12 manden met brokstukken over. Demonen worden uitgedreven. Doden worden opgewekt. Die sterven later wel weer. Maar het zijn tekenen van het koninkrijk. Dat komt op aarde. Hoe dan? Een teken is als het ware het verwijst naar, het is een voorproefje van. Het is een voorbeeld van, zo zal het eenmaal zijn. De mensen, de leeftijden van bomen, die kunnen 100 jaren oud worden. Als je sterft als een 100-jarige word je jongeling genoemd. Dan ben je tegenwoordig heel oud, als je 100 mag worden, dan niet meer. Ja, je sterft uiteindelijk wel. Maar in die fase van het koninkrijk van vrede en gerechtigheid, veranderingen in de natuur, geen honger, geen ziekte, geen oorlog, geen tsunamis. De leeuw met het lam. En de kleine jongen die speelt bij het hol van een adder. Fantastisch. Het koninkrijk dat komt. Rondom hem heen worden de tekenen van het koninkrijk zichtbaar. Dat is fase 1. Als hij beseft dat hij weer terugkeren gaat naar de hemel, dan zegt hij, ik zal de Vader bidden om de Heilige Geest uit te zenden. En dan stuur ik jullie, mijn Joodse vrienden, mijn discipelen, mijn apostelen, de wereld in. Want de tekenen die hij deed, gebeurden alleen in Israël. Hij was eigenlijk nooit buiten Israël. Maar hij zegt, dan stuur ik jullie de wereld in, om het evangelie van het koninkrijk tot een getuigenis voor alle volkeren te laten weer klinken. En de volgende tekenen zullen die verkondiging volgen. Dan ga ik door de Heilige Geest, door jullie heen, in de wereld, die verkondiging laten volgen door diezelfde tekenen van het koninkrijk. Zodat de volkeren zullen beseffen wie de koning is en wat het koninkrijk ooit gaat inhouden. En het begint meteen in het boek van de Handeling. Petrus en Johannes, die verlamden aan de poort. Sta op, geld hebben we niet voor je, maar in de naam van Jezus, sta op. Zelfs dode opwekkingen door Paulus. Wordt gebeten door een slang, maar het gif deert hem niet. Tekenen van het koninkrijk in de hele wereld, dat is fase 2. Fase 3 is als de koning opnieuw in ons midden is en zit op de troon van zijn vader David in Jeruzalem. En dan het koninkrijk van vrede en gerechtigheid over de ganse aarde. Dat moet je goed in de gaten houden. Dat profetisch vergezicht moet je je niet laten ontnemen door de dingen die in deze wereld gebeuren. Voordat dat werkelijkheid wordt, zullen er geweldige krampen, geboorteweeën over deze aarde gaan. Iedere moeder hier weet wat geboorteweeën zijn. Dat komt langzaam op gang, maar dat wordt steeds krachtiger, vaak ook steeds pijnlijker. De tussenpozen tussen de ene en de volgende wee worden steeds korter. En tenslotte, wanneer de persweeën optreden om het kind naar buiten te drijven, dan kan het zo heftig en krachtig en pijnlijk zijn dat je denkt, komt dit wel goed? Gelukkig komt het goed. En wordt het kind geboren. En zijn de weeën vergeten. Jezus zegt, wat over de aarde gaat komen, voordat die laatste fase van het koninkrijk komt, dat zijn geboorteweeën. Dat zijn pijnlijke krampen. En dan somt hij in Matteüs 24 die tekenen der tijden op. En eigenlijk zien we dat al 2000 jaar geschieden. Alleen we zijn in de tijd aangekomen waarop het steeds intensiever begint te worden. Het is net of we steeds verder die eindtijd inschuiven en de krampen steeds pijnlijker worden, de crises elkaar opvolgen in een steeds sneller tempo. En op het eind denk je, kan de planeet, kan de mensheid nog wel meer verdragen? Is dit niet het einde van alles? De vernietiging door de ABC-wapens, atoom, bacteriologisch, chemisch. De toenemende aardbevingen en de dodelijke slachtoffers. Wereldoorlogen waarbij miljoenen mensen worden afgeslacht. De apocalyptische ruiters rijden uit. Al 2000 jaar lang, maar in onze tijd wordt dat steeds intensiever. Als je kijkt naar die apocalyptische ruiters in Openbaring 6... die trouwens precies parallel lopen met die reden van de Heer Jezus over de laatste dingen in Matteüs 24. Dan ziet hij hoe het lam de zegels verbreekt. Het zijn de zegels van een boekrol, van binnen en buiten beschreven. Johannes zag die rol in de hand van de Allerhoogste die op de troon gezeten is. En als je het vergelijkt met andere delen in de schrift, gaat het daar om een lossersakte, zoals die genoemd werd. Een akte waarin beschreven werd hoe verloren gegaan eigendom weer terug zou keren tot de rechtmatige eigenaar. Een lossersakte. En zo ziet hij als het ware hoe de geschiedenis van de wereld, ja, in die lossersakte staat, waarin kennelijk beschreven staat hoe dat verloren gegane gebied van de schepping, van de wereld, dat in handen gevallen is van de overste van deze wereld en van de machten der duisternis, hoe dat teruggebracht gaat worden in de handen van de rechtmatige eigenaar. En dat is de schepper zelf en zijn gezalfde. Maar het is een proces dat gebeuren gaat om dat tot stand te brengen. Maar Johannes weent, want dat blijft maar in de hand van de Allerhoogste. En niemand is kennelijk in staat om de rol te nemen, om de zegels te verbreken, om dat proces op gang te brengen, dat uitkomt op het koninkrijk. En dan hoort hij een stem, weet niet. Er is er één die bij machte is om dat te doen. En dan kijkt hij nog eens goed en dan ziet hij in de troon van God het lam staan. Dat geslacht, staande als geslacht. Maar die ook de leeuw van Juda is. En die komt en neemt de boekrol aan uit de hand van hem die op de troon gezeten is. En hij gaat de zegels verbreken, één voor één. Zodat de rol zich ontrolt en het proces gaat plaatsvinden dat het verloren gegane gebied teruggebracht wordt naar de rechtmatige eigenaar. Als hij die zegels verbreekt, dan rijden die ruiters uit. En laat ik maar beginnen met het tweede, het rossige paard. Rood, vrede van de aarde weggenomen. Dat zal konden zouden slachten. En hem werd een groot zwaard gegeven. Dat was niet zomaar een zwaardje om een persoonlijk duel mee uit te vechten. Het was een machaira in het Grieks. Dat is zo'n gigantisch beulzwaard waar je met machtige houwen velen tegelijk kunt treffen met één geweldige maai. Massaslachting. We zijn in de tijd aangekomen van de massaslachtingen. Van de genocide. We hebben 2 wereldoorlogen achter de rug. Met meer dodelijke slachtoffers, miljoenen en miljoenen, dan in alle eeuwen daaraan voorafgaande, in alle oorlogen zelfs bij elkaar opgeteld. Genocide, 6 miljoen Joden afgeslacht. Rwanda, Cambodja, ethnic cleansing, bij de duizenden, bij de honderdduizenden, dat ze elkander zouden slachten. En dan de oorlogen en alles wat ermee te maken heeft. Dat wordt gevolgd door het zwarte paard. Na de oorlog treedt altijd de honger in. Dan is de aarde verschroeid en dan zijn de noodzakelijke levensmiddelen niet meer te krijgen. Ja, misschien op de zwarte markt. Tegen geweldige woekerprijzen. 1 maat tarwe voor 1 schelling en 3 maten gerst voor 1 schelling. Formidabel bedrag voor 1 stukje brood. Ik denk dat ouderen, als ze zich nog de hongerwinter herinneren van 1944 in de oorlog, toen wij dat hier meemaakten. Na de oorlog rijdt de honger uit en de zwarte markt. Maar breng geen schade toe aan de olie en aan de wijn. Dat was ook wel onderdeel van het gewone voedsel, maar het slaat hier echt op de luxe goederen. Tegelijkertijd, in die situatie is er kennelijk toch een rijke bovenlaag, 10 of 20%, die 80% van wat de aarde te bieden heeft consumeerd en die niet bereid is iets af te staan aan de hongerende massa. Zelfs niet in als het kritiek wordt. Je eigen welvaart ten koste van wat dan ook vasthouden. Wat natuurlijk bron is voor nieuwe conflicten en zelfs oorlogen. Keizer Domitianus, die ook een groot christenvervolger was, maar die was op een gegeven moment toch erg begaan met de hongerende massa's in zijn Romeinse Rijk. Heeft toen het bevel uitgevaardigd dat grond dat gebruikt werd voor de olie en voor de wijn, voor de teelt daarvan, dat de helft daarvan zou worden omgezet in landbouwgronden waar gewoon voedsel verbouwd zou worden. Dus tarwe en gerst en graan en ga zo maar door voor brood. Hij heeft dat bevel uitgevaardigd. Het is er nooit van gekomen. Kennelijk had toen ook al de bezittende klasse zich zo ingegraven in hun positie dat ze daar gewoon niet aan begonnen. Honger. Vierde zegel. Vaalpaard. Chloros in het Grieks. Vaalgroen. Dood en het dodenrijk. Een vierde deel van de aarde. Door de oorlog, door de honger, door de massaslachtingen, de zwarte dood, de pest, de besmettelijke ziekten en door de wilde dieren der aarde. Dat kunnen ook hele kleine wilde dieren zijn, zoals bacteriën en virussen, die je eigenlijk amper met het blote oog kunt waarnemen. Levende wezentjes die enorme vernietiging teweeg kunnen brengen. Als je kijkt naar die plagen, dan doen ze je denken aan de plagen van Egypte. Maar dan op wereldschaal. En ook daar trof je aan de steekvliegen en de muggen. Hoe die teisterden en hun ziektekiemen verspreidden. Overigens, in het land Goshen waren de plagen niet. De Heere weet, ook als deze plagen op wereldschaal over de aarde gaan, hij kent de zijnen. En hij weet ze te beschermen, dwars door alles heen. Zielen onder het altaar, geslacht om het woord van God en om het getuigenis van Jezus. Misschien gaat het wel om twee categorieën. Joden die het woord van God hebben, maar nog niet het getuigenis van Jezus, maar die door de machten der duisternis gehaat zullen worden en gehaat zijn geworden gedurende hun hele geschiedenis. En christenen. Die het getuigenis van Jezus hebben. En vandaag de dag worden broeders en zusters van ons soms letterlijk als lammeren afgeslacht in het Midden-Oosten. Op vele plaatsen neemt de vervolging ook weer toe. Hoe lang nog, Heere? Wanneer komt uw rijk, uw koninkrijk? De Heere zegt, jullie komt dat niet toe. Indien uw vijand honger heeft, geef hem te eten. Indien u dorst heeft, geef hem te drinken. Mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden, spreekt de Heere. Er komt een moment dat genoeg is genoeg. En dan komt de grote afrekening. En vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God. Ze moeten nog een moment rusten. Eerst moet het getal vol worden. De maten bij God moeten soms vol worden. Hij lijkt wel eindeloos geduld te hebben, maar op een gegeven moment is het op. De maat van zijn toren vult zich. De maat van het getal van de martelaren wordt vol. En dan grijpt hij in. En dan ziet hij hoe de schepping zelf geschud wordt. Op een gigantische manier sterren van de hemel vallen. Ook dat heb je bij de plagen van Egypte. Daar wordt het barat genoemd. Stenen die uit de hemel vallen. Het wordt met hagelstenen vertaald, maar het is barat. En het zijn naar alle waarschijnlijkheid vurige stenen geweest. Dingen die vanuit de ruimte op de aarde neerploffen. Ook bij Jozua 10, hè, met zon sta stil. Toen werden er meer vijanden getroffen door de stenen die van de hemel vielen, dan door het zwaard van de Israëlieten, kun je daar lezen. Als vanuit de ruimte asteroïden de aarde gaan treffen, ze zijn praktisch onzichtbaar, maar dan gebeurt dat met het geweld van tientallen atoomexplosies, bij wijze van spreken. Dat moeten enorme inslagen en bombardementen zijn. De mensheid zelf is bezig met die dingen, maar ook de schepper gaat zijn schepping schudden, zodat die veilige aarde wel een huis lijkt dat op zijn fundamenten begint te waggelen, waarvan de muren dreigen in te storten, enzovoort. Geboorteweeën. En je denkt, kan de planeet en kan de mensheid nog wel meer verdragen. Maar Jezus zegt, als deze dingen beginnen te geschieden, hef dan je hoofden omhoog. Want jullie verlossing komt steeds dichterbij. De volkeren zullen bezwijmen van angst voor de dingen die over de wereld zullen komen. Maar het loopt mij niet uit de hand. Dat is zo geweldig van dat boek Openbaring. Ik heb er een boek over geschreven. Ook over Israël en andere dingen. We hebben wat exemplaren ook. Het is zo jammer dat dat boek Openbaring zo'n gesloten boek gebleven is. He, soms hoor je nog wel eens spreken over de eerste drie hoofdstukken, of soms nog aan het slot, maar wat er tussenin zit, nee, dat is zo moeilijk. En daarmee is dat boek een prooi van de sekten geworden. En wordt er allerlei eschatologische science fiction mee bedreven. Maar het is het troostboek dat de Heer Jezus aan de gemeente geeft. Die ons laat zien wat er gaat gebeuren, zodat het ons niet overvalt. Zodat wij beseffen, het loopt hem niet uit de hand. Hij weet ervan, het moet kennelijk geschieden. Waarom, dat weet ik ook niet. Maar het gaat uiteindelijk uitkomen op de vernieuwing van alle dingen. Het koninkrijk komt. Hij komt om de aard te richten. De wereld in gerechtigheid. En dan zal het wreed geweld moeten zwichten. En zullen de volkeren in rechtmatigheid worden geleid. De apocalyptische ruiters rijden uit. De zielen onder het altaar roepen. Maar het koninkrijk komt. De eerste ruiter is de ruiter op het witte paard. Hij rijdt als eerste uit. En die ruiters komen weliswaar na elkaar, maar ze rijden ook naast elkaar. Wie is die witte ruiter? Er is veel over gespeculeerd. Sommigen zeggen dat is Christus. Maar dat kan eigenlijk niet goed in de structuur van het boek Openbaring. Want hij verschijnt pas in hoofdstuk 19. Anderen zeggen het is de antichrist. Maar ook dat kan eigenlijk niet goed vanuit de structuur van het boek Openbaring, want hij komt pas in hoofdstuk 13, als het beest dat uit de volkerenzee omhoog reist. Wie is die witte ruiter? Marcus 13 zegt, eerst moet de verkondiging van het evangelie verkondigd worden aan alle volkeren. Het is de verkondiging van het evangelie. Wit heeft altijd te maken in het boek Openbaring met God en met Christus. En zo mag die witte ruiter eerst uitrijden met zijn pijlen die harten treffen. En te midden van al het geweld van de eindtijd, de geboorteweeën van de nieuwe aarde, de plagen die over de wereld zullen komen, de toren van God en van het Lam, daar rijdt mee de witte ruiter. Ook vanmorgen, de verkondiging van de blijde boodschap. Ieder die wil, mag komen. Jezus staat daar nog altijd met uitgebreide armen, met de wonden in zijn handen en in zijn voeten. Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal je rust geven. Te midden van alles wat er gebeurt en wat er misschien nog komt. Ik ben er. Ik ben bij je. Je mag het kinderlijk eenvoudig zeggen. Heer, ik geef me aan u volkomen. Ik leg mijn al hier voor u neer, opdat gij in mij zoudt wonen. Door uw geest, o Heer. En dan komt hij. En dan krijg je geweldige vrede in je hart. En dan worden de dingen misschien om je heen niet meteen anders. Maar jij wordt anders. En je kijkt er anders tegenaan. En je beseft, het loopt hem niet uit de hand. En wat de toekomst brengen mogen, mij geleid des Heeren hand. Moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land. Vol verlangen naar de dag die komen gaat. En de heiland op de wolken weer komt met bazuingeschal. Om alle dingen nieuw te maken. Halleluja. Amen. Laat ons samen danken en bidden. Heer, we danken u dat het u niet uit de hand loopt. Dat u de dingen vast in handen houdt. Heer, dat we het mogen beseffen. Bij Jezus ben ik veilig in het felst van de strijd. Heer, we weten van de geboorteweeën. En steeds meer beseffen we dat we er middenin belanden en beland zijn. Dat het langzaam op gang gekomen is in de afgelopen 2000 jaar, maar zich nu doorzet. De ene crisis na de andere, de ene ramp na de andere. Maar tegelijkertijd zien we ook dat grote teken van hoop dat Israël is. Ja, daar komt de verdrukking, ja, daar komt de vervolging, daar komt de antichrist, daar komt het wereldrijk van de machten der duisternis, het nieuwe rijk in de naam van de mens, maar het is een gevallen mens die speelbal is in de handen van die machten, die boze geesten in de hemelse gewesten. Heren, maar u kijkt al verder. U weet wat erna komt, het koninkrijk dat komt. En dwars door alles heen treft u er de voorbereidingen voor. Israël, het grote teken van hoop, dat het u niet uit de hand loopt. Dat u begonnen bent de Joden terug te brengen naar het land. Een groot herstellingsproces van de stad en van het land. Voorbereiding voor de komst van de koning der koningen en de heer der heren. Die zitten zal op zijn troon. De troon van vader David in Jeruzalem. Heren, dwars door dat alles heen horen we de voetstappen van de naderende komst van de grote verlosser. Die komen zal om de dingen nieuw te gaan maken. Heren, we danken u dat we het mogen beseffen. Ook levend in de eindtijd. Hij die wolken, lucht en winden bij spoor en loop en baan, zal ook wel wegen vinden waar langs mijn voet persoonlijk kan gaan. Heren, en zo vertrouwen we onszelf maar aan u toe. Houd ons veilig en geborgen. De poorten der hel kunnen mijn gemeente niet overweldigen, zegt u. En ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en de schapen kennen mij. En ik zal ze veilig leiden naar grazige weiden. Totdat ze tenslotte veilig aankomen in die onvoorstelbaar heerlijke toekomst die komt. Nu al met vrede in het hart. Als je sterft, je ogen opslaan en daar zijn in de aanwezigheid van God en van het Lam. In de grote dag van de opstanding, dat ons lichaam verrijzen zal. Onvergankelijk, fantastische opstandingslichaam. Gereed gemaakt om te dienen in het koninkrijk. En in de vernieuwing van alle dingen zijn we er nog bij. Tot lof en verheerlijking van uw eeuwige naam. Heren, houd ons maar vast. Maak ons ook tot een soort geestelijke verzetsbeweging van de eindtijd. Nu we de geestelijke strijd om ons heen zien ontbranden tussen de God van Israël, de God van Abraham, Isaac en Jacob, de Vader van onze Heer Jezus Christus en alle andere goden en afgoden van deze wereld. Heer, houd ons vast en onze kinderen en onze kleinkinderen, zodat ze er allemaal bij zullen mogen zijn. Als Jezus komt in heerlijkheid en zijn shalom wordt wereldwijd. Heren, daarom willen we samen bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel alzo ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. We willen tenslotte zingen uit de bundel van Johannes de Heerlied 722, het eerste en het tweede vers. En dan na de zegen het derde vers. Zo mogen we teruggaan de wereld in, naar de plaats die God ons gesteld heeft, waar hij ons gesteld en ook geroepen heeft om daar een licht te zijn in de duisternis, ook in de duisternis van de eindtijd. Maar met ons dragende zijn zegen en op weg naar zijn heerlijke toekomst. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.